Können wir zusammen lesen, hat Gottes Wort in Matthäus Hofstück 7. Ich lese vor, hat die NBG-Vertaling, Matthäus Hofstück 7, vanaf Vers 21 tot Vers 29. So sagt Gottes Wort. Nicht ein ieder, die tot mij sagt, Heere, Heere, zal het Koninkrijk der Hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de Hemelen is? Vele zullen ten die dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik u openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Eén ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. En een ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaasman die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis en het viel in en zijn val was groot. En het geschiedde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen versteld stonden over zijn leer. Want hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden. Tot daar het lezen van Gods woord. Broeders en zusters, hetgeen dat we zo net met elkaar gelezen hebben deze morgen, dat is misschien wel een van de meest schokkende dingen die de Heere Jezus ooit heeft uitgesproken. Sowieso voor de tegenstanders van God, daar gaat het zeker niet over deze morgen, sowieso voor hen is alles wat de Heere Jezus gezegd heeft schokkend. Dat zijn mensen die van nature aanstoot nemen aan God, en wat dat je ook over de Heere zult zeggen, ze gaan het niet willen horen. Maar zoals gezegd, het gaat niet over hen deze morgen. Het gaat niet over de buitenstanders. Maar het gaat over mensen die belijden christenen te zijn. Het gaat over mensen die in onze midden zitten soms. En die belijden bij Christus te horen, maar dat in feite niet zijn. Het is redelijk schokkend wat de Heere daarover zegt. En daar gaan we het over hebben deze morgen. Kijk, als je zou zeggen tegen mensen die buiten staan, de ongelovigen, van er komt straks een eindoordeel. Dan vertel je bij wijze van spreken eigenlijk niks nieuws. Het eindoordeel, mensen zullen er allemaal van gehoord hebben dat God ooit een straf zal uitspreken, dat is al zoveel eeuwen dat daar gesproken wordt. En die gaan niet zo verschieten over dat eindoordeel, maar wel het moment dat de Heere zal terugkomen, zal voor iedereen verschieten zijn. Dat zal een grote verrassing zijn dat ze in een frank gaan vallen van, oeh, het was toch waar dat woord van God, het was toch waar in een Bijbel. Maar dan zal het veel te laat zijn. Dan is er geen tijd nog voor vlug een schietgebedje te doen, vlug een kaarsje op te steken, het zal te laat zijn. Wanneer de Heere in heerlijkheid zal verschijnen. Openbaringen 6, vers 15 zegt, en de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen. En ze zeiden tot de bergen en tot de rotsen, valt op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die gezeten is op de troon en voor de toren van het lam. Dan is het te laat. Wanneer je daar zal verschijnen, Gods oordeel staat dan klaar. Gods toren is daar en ze zullen velen verschieten. Maar ik denk dat er nog een andere groep mensen is die nog meer zal verschieten. Zij die dachten bij de Heere te horen. Voor hun zal het nog veel meer verschieten zijn die in de dag, wanneer dat ze die woorden zullen te horen krijgen. Dat zijn mensen die dachten, wij zijn christenen, maar zo zegt de Heer Jezus, ik heb u nooit gekend. Je hebt nooit in bij mij gehoord. Hoe niet? Nee, ik heb jullie nooit gekend. Ga weg van mij, werkers er wetteloosheid. Dan is de val groot. We hebben de vergelijking gelezen straks. Dat is een grote val. Mensen die een ander fundament hebben, die val is groot. Ontzettend groot. En de reden waarom dat die mensen niet zijn aangenomen door de Heer, dat hebben we gelezen in de eerste vers, in vers 21. Ik lees hem u nog eens voor. Niet één ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het Koninkrijk der Hemelen binnengaan, maar wie doet, de wil mijns vaders, die in de hemel is. Wie doet de wil mijns vaders? Dien behoort mij toe. Dus de reden is al meteen in de eerste vers al aangegeven. Wie de wil doen van de Vader, zij zijn het, die christenen zijn. En die anderen, ze hebben niet gehandeld naar de wil van de Vader. Over de wil van de Vader doen zal ik straks iets meer zeggen. Ik kan eerst iets zeggen over die wat die mensen hier claimen te zeggen eerst. Zij zeggen, maar we hebben wel dingen gedaan. Heer, we hebben toch boze geesten uitgedreven. Heren, heren, we hebben toch in uw naam geprofiteerd. Heren, heren, we hebben toch wonderen en mirakels gedaan. Als een soort van verdediging werpen ze wat ze wel hebben gedaan aan de Heere God. Maar niet de wil van de Vader. Ze hebben geprofiteerd en ze hebben die dingen gedaan. En op het eerste zicht zou je zeggen, ja, dat zijn de dingen die de christenen toch ook doen. Dat zijn de dingen die wij ook horen doen. Profiteren. Mensen die ziek zijn gaan voorbidden dat ze genezen worden. Eigenlijk lijkt dat de dingen te zijn die wij ook doen als christenen. Maar het gaat veel dieper dan dat, zegt de Heer. Ik denk, als je er eerlijk over bent, dat er hier niemand zit deze morgen die bij het eindoordeel deze woorden van de Heer zal willen horen krijgen. Ik heb u nooit gekend. Er zal hier niemand zitten, hopelijk, die daarnaar peinst van, zou dat bij mij het geval kunnen zijn? En zal dat voor mij zijn dat je deze woorden zal spreken? Er is niemand, een oprechte christene, die daar, ja, ik ben schrik en beving, want je wilt deze woorden niet horen, dat is nog erger dan degene die eigenlijk al roepen van, laat die rotsen over ons komen. Ze weten al meteen hoe laat dat is, bij wijze van spreken. Ze zien de Heer, ze weten al, alles is verloren. Maar die hadden nog iets van, ja, ik mag daar straks binnen. Dat is een grotere val. De boodschap is niet, ken de Heer, maar ben jij door de Heer gekend? Het is niet om wat jij denkt van hem te kennen. De kern van de zaak is, kent God jou? Dat is de boodschap die dan voorkomt. En daar komt het op neer. Toets jezelf. Doe onderzoek bij jezelf. Ben ik in overeenkomst met Gods wil? De kindjes hebben het nog gezongen. Van, we moeten doen wat de Heere zegt. Ben ik in overeenstemming aan het leven met zijn wil? En dat is de toets die de schijngelovigen niet zullen kunnen doorstaan. Ze zullen hem niet halen. Ze kunnen het faken. Maar als puntje bij paaltje komt, ze zullen die toets onmogelijk kunnen doorstaan. Wie de wil doen van de Vader, dat zijn mijn broeders, zegt de Heer. Wie doen wat ik gezegd heb, die horen bij mij. Nu dan, om de wil van de Vader te doen, moet je wel eerst zijn wil kennen, natuurlijk. Je moet weten wat hij gezegd heeft. Staat hierover duidelijk, hè? We hebben het bij de hand. Je moet wel weten wat de wil van de Vader is om het te kunnen doen. En nadat je het gehoord hebt, hoe dat je het gehoord hebt, wat je daarmee doet, dat is nog belangrijker dan louter kennis. Je kunt dat gaan opslaan, informatie, ik ken het, maar daar stopt het niet. Wat ga je ermee doen? Het gaat om wat je ermee doet met hetgeen dat je gehoord hebt. De Heer heeft vele malen gesproken door zijn knechten en de profeten, en als summum van alles op het einde der tijden, gelijk op wat vanochtend, heeft hij zijn eigen zoon gezonden. Dus, iemand zoals de Heer Jezus, Dat hebben andere profeten naar uitgezien. Wij hebben eigenlijk een ongelooflijke gelukzaligheid dat de Heer gekomen is om de volheid van God te openbaren. Door Jezus Christus kunnen we volledig weten wie dat God is. De Heer zegt zelf, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dus we hebben zijn woord, we hebben zijn getuigenis, de daden die hij gedaan heeft, dat getuigt van dat hij waarlijk Gods zoon is. Je hebt dus toegang tot kennis binnen bereik om te weten wat de wil van de Vader is. Als je naar zijn zoon kijkt, je kan volkomen weten wat het hartverlangen is van de Vader. Je kan weten wat de wil van God is. Dus, kom niet af met een excuus, ja, ik wist het niet, want het kan. Iedereen die het van harte wenst, heeft daar toegang toe, kan daarover een Bijbel aanslaan en kan daarover de getuigenis lezen. We kennen Gods wil, waarom het werd geopenbaard aan ons. God zelf heeft zich bekend willen maken, eerst door de tijden met profeten en op het einde de volheid in Jezus Christus, de Zoon. In de bediening van de Heer Jezus onderwees hij voortdurend het volk daarover. Dat was een van zijn taken dat hij komen doen is. Het volk onderwijzen en een onderricht geven dat ze kennis zouden hebben van wie God werkelijk is. Hij onderwees voortdurend in de synagoge, hij onderwees voortdurend in zijn omgeving en hij gaf hun onderrichten wat dat de wil van de Vader is. En hier wat we gelezen hebben, komt hem nu eigenlijk tot de conclusie van al zijn onderwijs. Hij komt nu tot het besluit waartoe hij gekomen is, waarvoor dient dat onderwijs dat hij ons gegeven heeft. Ik lees het u voor, we hebben het gelezen in vers 24 en vers 26. Een ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man. Je Je wordt wijs genoemd als je er acht op slaat op dat woord en ze doet. En dan volgt die gelijkenis van de twee bouwers. En een ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaasman. Wie ze hoort en er geen gevolg aan geeft, die wordt dwaas genoemd bij de Heer. En de wijze zal eeuwig leven beërven en de dwaas het eeuwig oordeel. Voorafgaande had de Heere Jezus hen onderwezen over het komende koninkrijk. Het koninkrijk van God dat al aanbrak bij de komst van de Heere Jezus en dat straks in volle wasdom zal aanschouwd worden, maar dat reeds al bezig is, dat begonnen is bij de komst van de Heere Jezus. Dat is de rode draad doorheen heel de bergrede, waaruit we nu gelezen hebben. De rode draad door heel zijn onderwijs is, hoe kom je Gods koninkrijk binnen? Daartoe onderwees hij hen. Dat is de kern van de boodschap. Hoe kom je Gods koninkrijk binnen? En hoe kom je er niet binnen? Ik wil daar graag voor verwijzen naar een prachtige reeks van onze broeder Jos. Die heeft daar een 15-tal preken over gegeven, over de bergrede. Ik vond het geweldig. Ik heb er een paar nog eens beluisterd. En nu dat hij hier niet is, maak ik een beetje boffen met hem en een beetje reclame maken voor hem. Dat is echt de moeite waard, omdat hij daarin ons heel fijn uitlegt wat de kern van de zaak is, wat het onderwijs van de Heere Jezus betreft. Dus ik verwijs het ook jullie van, misschien als je een tijd hebt, van dat nog eens te beluisteren, want dat was echt heel de bergrede praktisch gericht, wat dat de Heere komen onderwijzen is. Maar ik wil dan nog veel meer benadrukken hoe geweldig dat onderwijs was, broeders en zusters. Als je er naar luistert, heeft er iemand aan zo'n woorden gehoord, ik wil dat nog een keer benadrukken, hoe fantastisch het nu geweest moet zijn van daar te zitten en te luisteren naar de woorden van de Messias, hoe dat hij de zaken bekeek vanuit Gods standpunt. Hij zelf verwezenlijkte dat en hij toonde het aan de mensen en geen had dat nog zo gehoord. Ik wil daar nog een beetje meer nadruk op leggen. En ik ben er trouwens niet de enige over. Voorlaatste vers dat we gelezen hebben, in vers 28 lezen we: en het geschiedde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen versteld stonden over zijn leer, want hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerde. Dat hadden ze nog nooit gehoord, zoiets. Zo hadden die mensen daar nog nooit iemand horen spreken over de wet. En nochtans, ze hadden de wet al eeuwen. En zo hadden die mensen daar nog nooit iemand horen spreken over gerechtigheid, ware gerechtigheid. Zij die dachten dat zij gerechtigheid najaagden, nochtans. Het Joodse volk, afgezonderd van alle volken, dachten van, wij zijn het die de gerechtigheid najagen. Totdat de Messias verscheen en zei, zal ik jullie wijzen wat ware gerechtigheid is in de Vader. Zo hadden ze nog nooit iemand horen spreken over het brengen van offers. Er was daar een hele tempelcomplex, heel het Joodse systeem was er rond. Maar ware offerhanden, daar heeft de Heer heel duidelijk gemaakt wat dat wil zeggen. Hoe dat je waarlijk je offer moet brengen. Leef je nog in toren met je broeder? Heb je nog een geschil met hem? Laat je offerhanden staan. Ga dit eerst verzoenen met je broeder en kom dan je offerhanden brengen. Dat hadden ze nog niet gehoord. Dus ze dachten van plichtmatig al die dingen te gaan doen. Nee, zei de Heer, ware offeranden, wat is dat? Verzoen je eerst met je broeder en kom dan tot God. En ze hadden ze nog nooit horen spreken zelfs over de echtscheiding. Ah ja, dachten ze, wij mochten dat toch van Mozes? Nee, zei de Heer, wie zijn vrouw of iemand die wil scheiden wegstuurt om een andere reden dan ontucht, die pleegt al echtbreuk. Dat is ook nog nooit gehoord. Ze stonden versteld van zijn leer. Als je dat zo beziet, we hebben een overvloed aan getuigenis om de wil van de Vader te leren kennen. En de Heere Jezus heeft het ook alle moeite ingestoken in zijn bediening om de mensen echt te onderwijzen wat Gods wil is. En hoe raak je Gods koninkrijk binnen? Heeft daar, ja, bij wijze van spreken voortdurend. Dat staat, hoeveel keer staat dat in de Bijbel opgeschreven, in de evangeliën? Hij leerde daar, op die plaats waar hij kwam, onderwees hij de mensen aangaande de weg hoe Gods koninkrijk binnen te gaan. Dus je kan het echt wel volkomen weten wat Gods wil is. En naast dat wauwgevoel dan dat je krijgt van wauw, dat is wel een wijs man, zo wordt hij soms genoemd door andere mensen en door andere religies. Jezus was een ontzettend wijze man. Naast dat wauwgevoel dat je krijgt over zijn kennis van de Heer God, het moest wel duidelijk worden voor de toehoorders, ja maar wij kunnen eigenlijk Gods koninkrijk niet binnen. Als je eerlijk bent over jezelf en wat dat de standaard is dat de Heer daarvoor opstelt, eigenlijk niet minder dan volmaaktheid moest je zijn om Gods koninkrijk binnen te gaan. Niet minder dan perfectie wordt er vereist van je. Als je een klein beetje begint te vallen, dat komt zeker aan bod in de preek van Jos ook, Dan moest je tot besef komen, ik kan daar eigenlijk niet binnen. Ik kan daar uit mijn eigen, voldoen ik daar helemaal niet aan. Ik kan niet in dat koninkrijk van God binnengaan. Dat moest er eigenlijk opdagen, behalve gewoon te zeggen van wijze woorden. Het moest doordringen, het moest doorwerken. En je hart moest er door aangesproken worden van, dat je een noodzaak krijgt, dat je die noodzaak zou gaan zien. En natuurlijk, in zijn onderwijs wisten de mensen nog niet van het kruis dat zou volgen. En dan pas daarin zouden ze begrijpen waarvoor de Heer Jezus werkelijk gekomen was. Maar in zijn onderwijs had het hij al duidelijk gemaakt, ik verwacht niet minder dan volmaaktheid. Wie volmaakt is, die komt mijn koninkrijk binnen. En van de genadegave, dat zouden ze begrijpen aan het kruiswerk. Ik kan nog een keer lezen in Matthäus, daar staat het nog heel duidelijk, Matthäus 7, vers 13 en 14, aangaande de weg die de Heer is onderwees. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg die tot het verderf leidt. En vele zijn er die daardoor ingaan, want eng is de poort en smal de weg die ten leven leidt en weinigen zijn er die hem vinden. Hij zegt dan voornamelijk, eens dat je dat begrijpt en hem wilt gaan volgen, zal nu ook voortaan de rest van je leven gaat dat consequenties hebben. Het volgen van Jezus heeft gevolgen dat je binnen een bepaald kader een smalle, enge weg zult moeten blijven wandelen. Het volstaat niet van te zeggen, Heere, Heere, maar ook hem gaan volgen nu en voortaan zijn wil te gaan doen. En dat is omschreven als een enge poort. Je zal binnen dat kader, dat afgebakende kader, moeten blijven wandelen. Dat de Heere Jezus voor ogen heeft. Je zou kunnen zeggen, broeders en zusters, hebben die mensen dan niet ook die reflecties gemaakt en tot besluit gekomen, ik kan op die weg gaan en ik blijf ook op die weg gaan en ik doe die dingen dat de Heere Jezus verwacht dat ik doe en dat ze daarmee zich eigenlijk een beetje hebben gesust en gedacht van, ik ben wel goed bezig. Zijn er zoveel die dan misschien denken van, ja, ik doe alles wat er verwacht wordt, een beetje gelijk die rijke jonge man, ja, ik heb de wet onderhouden van mijn jeugd af aan, ik heb dit en dit en dat gedaan. Maar dan komt de ene iets dat de Heer nog altijd verwacht van je. De overgave van jezelf, je beslissingsrecht, je eigen wil te willen gaan volgen, heb je die opgegeven. Heb je volkomen God vertrouwd, heb jij je erop toegelegd, volledige overgave in zijn hand. Of heb je een stukje nog bewaard voor jezelf. Dat is het onderscheid tussen die mensen die zichzelf iets hebben voorgelogen en de waarachtige christenen. Die heeft volkomen zichzelf overgegeven aan God om nu te zeggen, niet wat dat ik wil geschieden, vader, maar wat dat jij wilt geschieden. Dat is heel erg cruciaal voor dat nu al mee te vatten voor het rest dat nog komt. En dan is het voor de anderen problematisch. Uiterlijk lijkt alles in orde te zijn met hun. En ze hebben het soms niet door. Uiterlijk, ik kan naar de studies, ik kan naar de bidstonden, ik ben actief in de gemeente, ik doe geld in de collecte, ik doe al die andere dingen. En uiterlijk lijkt alles in orde met hen. En je kan het eigenlijk niet goed zien. Je kan het niet aan hen zien van, zijn ze werkelijk op de weg van de Heer of niet. Aan de buitenzijde ga je dat niet kunnen zien. Gebeurt hier iets van binnen. Het gebeurt namelijk alles te maken met de wedergeboorte. Bij wedergeboorte gebeurt er iets dat je eigenlijk niet kunt faken, om het zo te zeggen. Je kan dat niet gaan nabootsen. Bij wedergeboorte kom je tot besef van je zonde, kom je tot besef van de noodzaak dat de Heer van sprak, en bij wedergeboorte geef je aan van, Heer, ik sta volledig hulpeloos zonder jou. Ik zal jouw genade nodig hebben om dat koninkrijk binnen te gaan. Bij wedergeboorte gaat er een nieuw iets beginnen dat niet door mensen is bewerkt. Het is de Heere die dat zal bewerken. Het is de Heere zelf die dat zal bevestigen in jou door jouw Godsgeest te geven. We hebben de doop. De doop laat dat zien wat dat er met die mens gebeurt. Dat is gewoon een uiterlijke kenmerk. Maar ontvangen van Gods Heilige Geest is de bevestiging dat die hoop dat je gekregen hebt werkelijk bevestigd is. Het is in Gods hand. Hij is het die bevestigt die levende hoop in jou. Dat is het grote verschil met het willen zelf bewerken van daden, uiterlijk, en werkelijk wederom geboren te zijn. Dat is het grote, gigantische verschil. En bij die andere mensen dan, die zullen waarschijnlijk, zijn er zelfs die gedoopt zijn ook, maar je kan het ook nog niet zien aan hen. Die erkennen zoals wij trouwens dat de Heere Heer is. Heb je erop gelet? Ze zeggen Heere, Heere tegen hem. Ze erkennen dus dat Jezus God is. En verder hebben ze ook die dingen gedaan die erbij horen. Ze hebben geprofiteerd. Ze hebben zelfs misschien mensen bekeerd tot Christus. Ze hebben de juiste doctrine mee. Ze hebben de juiste leerstellingen mee. En ze doen die uiterlijke dingen. De doctrine is wel goed. En de werken zijn wel goed. En daar is blijkbaar toch iets dat hun er ontbreekt. Over de doctrine kan ik heel simpel zijn. Je kan perfect deze woord op je nemen, hier houden en dat gaan toepassen. En die klinken vaak ook heel geleerd, die klinken vaak heel erg goed, die mensen. Ga je dat niet horen? Aan de doctrine lijkt alles in orde te zijn. Dus je kunt zeggen van de toetssteen is kennis van Gods woord. Nee. Dat kan dus blijkbaar zijn dat die mensen degelijke kennis hebben, degelijk Gods woord vatten, het nog kunnen uitleggen ook, anderen zelfs tot bekering brengen. Maar bij hun is er nog altijd niets veranderd. Dat is een ernstige situatie. Ik weet ook niet als ik zou gaan kunnen zeggen, ja maar, er is wel een verschil. Als wij zeggen, Heere, Heere, dan voelen wij daar iets bij. Wij voelen daar werkelijk die warmte en die liefde erbij. Dat is het verschil. Als wij dat zeggen, is er een verschil, want wij voelen daar iets bij. Ga je daar een klein beetje niet moeten teleurstellen. Ook die mensen voelen daar iets bij. Ik heb geleerd dat de uitdrukking Heere, Heere, dat dat in de Hebreeuwse cultuur, die herhaling, dat dat een teken is van affectie. Dat dat een teken is van gevoel. Denk aan wat dat koning David zei toen hij vernam dat zijn zoon Absalom gestorven was. Ik kan het u voorlezen, dat staat in 2 Samuel 19, vers 4. Koning nu had zijn aangezicht omhuld. Met luider stem riep de koning, mijn zoon Absalom, Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Zie je die herhaling? David was daar ontzettend bedroefd over dat Absalom gestorven was. En die herhaling dat hij gebruikt, dat is juist een teken van ontzettende emotionele leed, emotionele pijn. Dus die herhaling dat die mensen hier doen, is eigenlijk hetzelfde. Die roepen, Heere, Heere. Dus het is niet aan het gevoel dat je het nog onderscheid zult zien. Die kunnen hier in de dienst zitten, ontroerd zijn, tranen in hun ogen bij het horen van Gods woord, tranen bij en vreugde als ze aan het zingen zijn. Dus die emoties, dat is het ook niet. Daar ga je het ook niet aan het onderscheid herkennen. Niet in de doctrine, niet in het voelen van emoties. Die mensen, ik kan daar niet licht over zijn, de Heer noemt hen vermomde wolven. Het zijn vermomde wolven, we spreken hier niet over een lichtvaardig iets. Het kan dus zijn dat er zulke mensen zijn. En dat zou ons eigenlijk niet mogen verbazen, broeders en zusters. Want ook dit had de Heere Jezus trouwens zelf voorspeld. Matthäus 24, vers 24 zegt de Heere, want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan, en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij waren het mogelijk ook de uitverkorenen zouden verleiden. Dus de Heere heeft dit voorspeld, ons voorgezegd dat het wel degelijk kan. Ik weet niet als je al een beetje benauwd wordt van, ja, er zitten sommige mensen zo in elkaar en je ziet er dus aan de uiterlijkheden totaal niks van. Maar we zijn wel gewaarschuwd. En de Heere gaat er niet zachtmoedig over. Het zijn vermomde wolven. Dat kan dus gebeuren. Ze doen uiterlijk dezelfde werken. Maar ze doen dat niet door Gods geest. De Satan doet zich voor als een lichter engel. Dat is hun ware leider. Dat is in die ook God imiteert en doet alsof. Dat is de ware leider van zulke mensen. Ik kan u lezen in 2 Thessalonicenzen 2, vers 8 tot vers 10, daar staat, dan zal de wetteloze zich openbaren. Hem zal de Heere Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als hij komt. Daarentegen is diens komst naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor ze hadden kunnen behouden worden. Zie je, als je zegt van de doctrine is goed, de emotie is goed, wat hebben die mensen nog gemeen met ons? Ze doen die uiterlijke tekenen. Maar pas op wie dat daarachter zit, zegt de Heer. Die wonder dat ze kunnen doen, wie zit daarachter? Dat is niet Gods geest die dat doet. Dat is de tegenstander die dat imiteert. En die zal dat doen, zodat mensen zullen verleid worden. Ik denk dat als je vandaag de dag zo iemand ziet, die drie kenmerken hebt, die zal gemakkelijk voor een profeet kunnen doorgaan zelfs. Vele keer zullen voor hem opengaan en zeggen, kom binnen. jij die de juiste doctrinen hebt, jij die de juiste gevoelens hebt en jij die die tekenen nog toont ook, zullen veel kerkdeuren zeggen van, kom bij ons binnen. Maar de Heer zegt, pas op voor hen. Het is niet Gods geest die daarin zit. Er is daar dan iemand anders die hen stuurt en die daden doet om eerst mensen ten val te brengen. Je hebt één uitzondering na, dan moet ik er wel bij zeggen, het uitdrijven van demonen, dat kan alleen gebeuren uit naam van Jezus. Je kan niet de Satan verdrijven met de Satan, zegt de Heer. Maar het feit dat zij ook demonen verdrijven, daar moet je ook niet van verschieten. Ik kan een stukje lezen uit Marcus 9, vers 38. Daar staat, Johannes zeide tot hem, meester, wij hebben iemand die ons nu niet volgt, in uw naam boze geesten zien uitdrijven en wij wilden het hem beletten, omdat hij ons niet volgde. Dat is niet iemand die Christus volgde, maar wel demonen uitdreef. In de naam van de Heer Jezus. Dus het gaat niet omdat zij daartoe in staat zijn. Dat is gewoon de Heer zelf. Kan bijvoorbeeld gebeuren dat iemand aanroept en dat een demon vlucht, omdat zij die naam kennen. Zij kennen Gods naam. Dus dat moeten we ook ons niet laten door misleiden van, ja, ze drijven toch demonen uit en demonen worden alleen maar uitgedreven in de naam van de Heer Jezus. Dat maakt hen christenen. Dat is het enige wat er hierbij gezegd wilt worden, is, let daar ook voor op. Ook daarin zal je misleid worden als je denkt van, dat is het teken dat je bij Christus hoort. Want dat zegt niks. Dat zegt helemaal niks over die persoon, zijn wedergeboorte. Broeders en zusters, als je zo over denkt, ik hoop dat er niet zo mensen in onze midden zitten deze morgen, ik denk het niet, die uiterlijk alles hebben christenen te zijn, die de juiste doctrine hebben, leerstellingen, vol goede emoties voor de Heer Jezus, en zal ze tekenen kunnen verrichten, maar absoluut geen christen zijn. Ik hoop slechts op één ding. Als ik daar zo over dacht, ik zei, Heer, geef ons alsjeblieft een geest van onderscheiding. Geef ons alsjeblieft geopende ogen, dat we zouden kunnen zien wie die schijnchristenen zijn. Want uiterlijk is het aards moeilijk om te kunnen onderscheiden, om te kunnen zien the real from the fake. Uiterlijk kunnen wij dat zelfs praktisch niet. Als de Heer het ons niet zal tonen en onthullen wat er werkelijk in een mens is, hij zit er rechtdoor, hè? Maar wij, kunnen wij dat onderscheiden? Wij kunnen zoiets heel, heel, heel moeilijk dan gaan onderscheiden als de kaarten zo liggen. Dus kunnen we alleen maar vragen aan de Heer, openbaart het ons, toon het ons als er zulke zaken in ons midden zijn. Je stelt je de vraag misschien aan de andere kant, voor die persoon, hoe is het dan in hemelsnaam mogelijk dat iemand zijn eigen zo kan voorliegen? Hoe is iemand zo ver afgegleden? Hoe is iemand zo gekomen dat hij eigenlijk zijn eigen voorliegt een christen te zijn? Zichzelf vals overtuigd heeft van ik hoor bij Christus, terwijl het helemaal niet zo is. Hoe is het zo ver kunnen komen met zo iemand? Wel, dat is ook dat stukje eigen wil bij de mensen. Dat is iemand die eigenlijk een soort van gedeeltelijke overgaven heeft gedaan aan God. Dat is zo van, ik bepaal zelf, tot daar en daar en daar en daar ga ik u volgen, maar eigenlijk dat klein stukje nog willen achterhouden. Zo slagen ze erin zichzelf te misleiden, maar eigenlijk blijven ze gewoon in controle. Je kunt dat vergelijken eigenlijk met een halve wedergeboorte als je wilt. En ik kan geen schokkender beeld gebruiken dan het beeld van een halve geboorte van een kind. Dat is gelijk dat een kind uit de vrouw geboren wordt, dat hoofdje komt eruit, maar de rest van het lichaam was al dood. Dat kind schept heel even die hoop aan de ouders van er zit leven, maar eigenlijk was het een doodgeboren kind. Dat is eigenlijk te vergelijken met een halve wedergeboorte in de geest. Dat is iemand die eigenlijk dood is, maar dat stukje schijnt en lijkt een klein beetje God toe te behoren. Maar het is een dood geboren kind. Er is eigenlijk niks zo tragisch dan je eigen wedergeboorte te faken, met andere woorden. Je kunt dat daarmee vergelijken. Dat is een drama. Dat is een regelrechte drama als je zoiets doet. Die hoop daar, die er eigenlijk niet is. Het is een doodgeboren kind. Dat is eigenlijk de vergelijking met iemand die half wederom geboren is. Dat is een erg tragisch verhaal. Vasthouden aan de eigen wil en je beslissingsrecht. En ook tegelijk God toebehoren, dat gaat niet samen. Je kunt die twee niet combineren. Je kunt geen halve overgave doen aan God. Je kan dat niet samen proberen in een evenwicht te houden. Een beetje God toebehoren en zelf een klein beetje op de troon blijven. Dat gaat niet. Je kan die twee niet verzoenen. Je zal het ene moeten laten om het andere aan te nemen. maar tezamen gaan ze niet door dezelfde deur gaan. Als we spraken van de vereisten van de Heere Jezus die volmaaktheid eist, dan kan je maar op één manier volmaakt zijn en dat is in Jezus Christus zelf. Als we spraken van die volmaaktheid dat de Heere Jezus verwacht, je beseft dat je dat niet zelf kan, je hebt iemand anders nodig, je hebt die genade nodig, dat kan dan maar op één enkele manier dat je die volmaaktheid bereikt en dat is dat jij in Jezus bent en Jezus in jou. Pas dan kan je die volmaaktheid hebben. Volledige gehoorzaamheid aan God is daarbij een absolute vereiste. Doe afstand van jouw wil en doe voortaan de wil van de Heer. Wie de wil van de Vader doet, die zullen mijn koninkrijk binnengaan. We kennen allemaal ongetwijfeld het verhaal van koning Saul. Koning Saul, je leest het in 1 Samuel hoofdstuk 15. Saul werd gevraagd het vee van de overwonnen Amalekieten met de band te slaan. En Saul dacht bij zijn eigen, nee, dat is hier een prachtig stuk vee dat we hier veroverd hebben. Weet je wat? Ik kan een deel ervan gaan offeren aan God. Vasthouden aan je eigen willetje nog. Weet je hoe dat met koning Saul geëindigd is? De eerste koning van Israël, zijn koningschap werd van hem weggenomen. En aan een man gegeven die wel met volkomen overgave zich toegewijd had aan de Heere God, koning David. Dat is het onderscheid, the real from the fake. Ik kan nog één keer lezen. 2 Samuel 15, vers 22. Het is de profeet Samuel die het moest gaan berichten aan Saul. Samuel zeide, heeft de Heer evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan het horen naar des Heeren stem? Zie gehoorzamen is beter dan slachtoffers. Luisteren beter dan het vette de rammen. Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim. Gehoorzaamheid. Volkomen overgave aan de Heer. Dat is wat de Heer naar op zoek is. En dat klein beetje dat je vasthoudt en achter de hand houdt voor de Heer, hoe onschuldig ook, of hoe ernstig ook, dat kan je een ondergang betekenen. Als je er nog blijft aan vasthouden, aan dat eigen willetje van jezelf, aan dat eigen ikje wil dat doen, laat dat los. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Laat het los, want het kan je ondergang betekenen en bedrieg alsjeblieft jezelf niet. Het volstaat niet om tot de Heere te zeggen, Heere mijn God. Hij wil de volkomen controle hebben over je. Hij wil dat je volledig op hem toevertrouwt. Alleen dan kan je rijkelijk genieten van al Gods rijkdom, van Gods zegeningen. En hij is goed en hij is rijk van goede tierendheid. Als je volkomen overgeeft, je gaat niet als een arme kluizenaar achterblijven. Denk dat er niet. De Heer is rijk en de Heer is goed aan genade. En hij zal je rijkelijk geven wat hij je nodig hebt. Zo zie je, broeders en zusters. Er is innerlijk een gigantisch verschil dus tussen die mensen en werkelijk waarom geboren christenen. Ik heb drie eigenschappen gemeen genoemd met hen. Dezelfde leer. Dezelfde gevoel. En dezelfde uitwerkingen. Maar van binnen is er een gigantisch groot verschil met die schijnchristenen. Er zijn echter wel twee zaken die je uiterlijk kan gaan zien die schijnchristenen niet hebben. Kan je dat een klein beetje verklappen? Er zijn twee dingen dat je uiterlijk kan zien tussen hen en waarom geboren christenen. Het eerste. Dit zijn de kenmerken van een waarachtig wederom geboren kind van God. Een christen persoon die laat zich gezeggen. We hebben het nog net leren gehoord van Samuel. Gezeggelijkheid is beter dan offeranden. Een waarachtig geboren kind van de Heere laat zich gezeggen. Laat zich vermanen. Laat zich berispen. Dat is een waarachtig kind van de Heere God. En wil je echt weten of iemand wederom geboren is? Zet die persoon een keer onder kritiek. Begin een keer kritiek te spuiten op hem. En aan zijn reactie zal je zien of die werkelijk God toebehoort. Of dat egootje daar nog aanwezig is. Wanneer dat je onder stormen komt te staan in je leven, wanneer dat je bakken kritiek te slikken krijgt, dan zal gezien worden wie dat je volgt. De Heer of je eigen willetje. Zet een keer iemand onder kritiek. Spuit er een keer kritiek op. Hij zal direct meteen zien of die God navolgt of nog altijd vasthoudt aan de ego. Want wat is kritiek? Wat doet kritiek? Kritiek puncht op je ego. Dat is een die daarop duikt en erop slaat. En dat heeft ego niet zo graag. Ego zal daar in verzet tegen gaan. En hij zal jou weder kritiek geven. Zal meteen op jouw veld terugreageren van wie zeg je van dat te zeggen tegen mij? En weet je wat een kind van God doet? Die laat zich vermanen als hij ziet van, de rechter ziet de Heere die mij hier wil veranderen. De rechter ziet de Heere die van mij in een andere richting wil. De rechter ziet de Heere die het goede voor mij heeft. Daaraan ga je het een beetje kunnen proeven. Daaraan ga je het een klein beetje zien van, hoort iemand werkelijk God toe? Degene die het rapst, het snelst, tot inkeer komt en berouw toont voor God, dat is iemand die weet wat dat zijn fundament is. Zijn ego is niet meer gestreeld in wat mensen zeggen. Hij is aanvaard door God en hij weet zijn zich geliefd door God en hij weet dat de Heer hem heeft goedgekeurd. Wat scheelt hem nog dat ego? Daaraan kan je al één iets onderscheiden van werkelijk wederom geboren kinderen van de Heer en mensen die doen alsof een beetje kritiek geven soms. Een tweede kenmerk van waarachtige christenen, dat is dat zij de genade van de Heere God vatten. Zij snappen dat het genade is. Die begrijpen dat het niet iets is dat jij ook ooit hebt kunnen doen. Waarachtig wederom geboren christenen snappen dat het alles genade is van de Heer. Je zal nooit een kind van de Heere God horen roemen over eigen werken. Let daarvoor op voor mensen die maar al te gauw pluimen op hun eigen hoed steken. Daaraan kan je al zien wie dat ze toebehoren. Een waarachtig wederom geboren christenen gaat niet zeggen van, kijk, heb ik weer gezorgd voor een goede preek of zoiets. Heb ik weer gezorgd dat de muziek goed was. Heb ik weer gezorgd dat dit en dat in orde was. Een waarachtig wederom geboren christenen begrijpt van, ik mocht dat doen van de Heer. Hij heeft mij dat gegeven. Alles wat ik doe, is uit genade. Daaraan ga je ook een onderscheid kunnen zien. Met Gods kinderen is het zo, die belijden. Heere God, mijn berouw tegenover u, dat is gewoon halfslachtig. Mijn affectie voor u, Heer, dat is koud. Die roemen niet. Mijn gehoorzaamheid aan u, Heere God, is op zijn hoogst eigenlijk maar halfweg. Ik faal steeds. Ik struikel steeds opnieuw. Ik bak er eigenlijk een zootje van. Die dat weet van zichzelf van, Heer, als het aan mij lag, ik zou nooit daar zijn. Die vatten werkelijk wat dat is, die genade, die hun geschonken is. Die begrijpen dat zij het niet zijn die werken doen. Die begrijpen dat ze onvolkomen zijn en dat ze eigenlijk behoeftig zijn en afhankelijk zijn van de Heere God. Daaraan ga je het proeven. Zo iemand die zijn fundament, die is op de Heere Jezus. Hij zegt, ondanks wat dat ik constant in tekort kom, kijk naar dat kruis, kijk naar mijn Heer, hij heeft het voor mij volbracht. Hij heeft dat leven geleefd dat ik moest leven. Hij heeft die straf ondergaan dat ik verdiend had. Dat is zijn enigste fundament voor God, zich roemen op de Heere Jezus Christus. Daar stelt hij al zijn roemen op. Kijk naar mijn Heer, kijk naar wat hij verricht heeft, kijk naar wat hij verwezenlijkt heeft, kijk wat hij gedaan heeft, kijk wat hij elke dag doet, kijk wat hij in mijn leven verwezenlijkt heeft, kijk wat hij doet. Dat is het grote onderscheid tussen de wedergeboren christenen en iemand die doet alsof. Broeders en zusters, we moeten waakzaam zijn. Want niet allen hebben de gezindheid van God. Er zijn er die Heere Heere roepen, maar God echter niet toebehoren. Wij moeten bidden dat God ons leert te onderscheiden. Want het is een actueel probleem dat de kerken gevuld zijn met mensen die God niet toebehoren. Ik zeg dat met droefheid in mijn hart, want ik kan je de tragedie voorstellen. Dat zijn geen mensen die meer buiten staan. Dat zijn geen mensen die nog, ja, dat wij naartoe moeten gaan. Ze zitten al te midden van ons. Die horen al die dingen die wij elke week zeggen. Die horen wat dat het evangelie is. Maar je kunt ze niet bereiken. Je gaat er niet door. Dat is een groot en ernstig probleem. En zoals gezegd, het zijn vermomde schapen. Het zijn geen echte christenen. Waarom denk je dat gemeenten uit elkaar spatten? Waarom denk je dat gemeenten splitsen? Wel, die mensen, als ze met genoegen zijn, gaan ze de kerk beginnen sturen naar een bepaalde richting. Gaan ze beginnen sturen totdat er twist ontstaat, totdat er naijver is, totdat er geruzie is en uiteindelijk de voordeur moet sluiten zelfs, met momenten. Het is een ernstig probleem dat ik met jullie deze morgen over wou spreken. Dat we daar echt ontzettend waakzaam voor moeten zijn met elkander. Weet je, het is moeilijk om die mensen er zo uit te pikken, maar langs de andere kant, het is de Heer zelf die erover waakt, en gelukkig voor ons. Wij kunnen dat niet zien met ons blote oog soms, maar het is de Heer die daar zijn hand boven houdt, die daarover waakt. En ik heb niet de bedoeling hier een koude oorlogssfeertje te scheppen onder ons, dat we elkaar nu voortaan in het oog gaan houden en zien van, zeg je wel wederom geboren? Dat is niet de bedoeling om zo'n sfeertje te gaan scheppen met elkaar. Het is wel de bedoeling dat wij elkaar aanscherpen. Het is wel de bedoeling dat wij elkaar tot heiligheid verheffen. Het is wel de bedoeling dat we elkaar omhoog helpen. Dat is de bedoeling. En we hebben een verantwoordelijkheid. Wie wij dopen. Wie wij laten deelnemen aan het avondmaal. Wie wij in ons midden opnemen. We gaan er straks verantwoording voor moeten afleggen bij de Heer. Dat is onze verantwoordelijkheid. De Heer waakt erover, maar wij dragen ook verantwoordelijkheid. Wie laten wij toe? Zijn wij zo achteloos erover? Hebben wij nog de ernst ermee? De Heer gaat er ons ook straks rekenschap voor vragen. We dragen een verantwoordelijkheid. Maar ook individueel. Ieder voor zich. Ieder persoon moet bij zichzelf onderzoek instellen. Moet bij zichzelf gaan onderzoeken. Ben ik werkelijk in Gods weg? Ben ik werkelijk gehoorzaam en vol overgave aan de Heere God? Stel ik zijn wil boven mijn wil? Stel ik het belangrijker van God te gehoorzamen op momenten dat ik zeg van ik wil die kant uit? Hij zegt nee, jouw wil geschieden, Heer. De Heer Jezus zijn leven was volmaakt. Hij heeft daar alles in getoond toen dat hij daar in Getsemane stond en bad. Als het uw wil is, dat die beker van mij mag weggenomen worden, maar anders, uw wil geschieden. Hij is daar een volmaakt voorbeeld in voor ons geweest. Die duistere kantjes die wij nog overhouden. Die verborgen plekjes in onze hart. Die dingetjes dat we stiekem doen en het niet bij de Heer willen brengen. De Heer ziet ze. Het is tijd voordat je ze op tijd bij Hem brengt, want het kan je val zijn. Ik heb nog, om af te sluiten, enkele verzen die benadrukken hoezeer het belangrijk is om volkomen je toe te wijden in de gehoorzaamheid aan de Heer God. Lees ze misschien mee. Ik begin in 2 Timotheus 2, vers 19. 2 Timotheus, vers 19. En toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk. De Heere kent de zijnen. En een ieder die de naam des Heren noemt, breken met de ongerechtigheid. De Heere kent wie hem toebehoort. En als je hem werkelijk toebehoort, breekt met de ongerechtigheid. Een volgende passage. 1 Johannes 1, vers 6. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen wij de waarheid niet. Indien wij claimen hem toe te behoren en toch die duistere plekken blijven vasthouden, dan zegt de Heer, dan liegen wij. Dan doen wij de waarheid niet. En nog één laatste dat ik zou willen voorlezen met jullie. 1 Johannes 2, vers 3 tot 6. En hieraan onderkennen wij dat wij hem kennen. Indien wij zijn geboden bewaren. Wie zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar. En in die is de waarheid niet. Maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij dat wij in hem zijn. Wie zegt dat hij in hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen als hij gewandeld heeft. Amen.